Als iedereen een plekje heeft, dan gaan we beginnen. Goedenavond dus op deze vierde avond in de serie van studies over Zacharia. Fijn dat u er bent. Welkom ook voor de mensen die via de kerkradio meeluisteren en via het filmpje achteraf het bekijken of beluisteren. Fijn dat u er allemaal weer bent, gekomen bent. Om er even in te komen is het altijd goed om even een korte samenvatting te geven van hetgeen we de vorige keer gehoord en gezien hebben. We hebben toen gehad over Zacharia 3, 4 en 5 zelfs. In Zacharia 3, 4 en 5 kwamen ook een aantal visionen naar voren, zoals ook in de vorige hoofdstukken het geval was. En Zacharia 3 begon eigenlijk met het visioen van de priesterkleding. En dan ging het over de priester, hoge priester Jozua. En u weet misschien nog wel, we hebben toen het beeld gezien, het mooie beeld van dat hemelse tribunaal, waarin Satan Jozua aanklaagt. En hij klaagt Jozua aan vanwege zijn vuile kleding, zijn vieze kleding. En dat vieze en die vuiligheid, dat was eigenlijk een symbool van de zonde die het volk draagt. Want Jozua was natuurlijk representant van het volk. En het mooie van het verhaal is ook dat niet Jozua wordt aangeklaagd door God, maar hij klaagt ook Satan aan. Dus, en hij krijgt ook een nieuw kleed. En dat nieuwe kleed betekent eigenlijk dat alle zonde en alle ongerechtigheid vergeven is en weggedaan wordt. En hij geeft ook een opdracht mee, Jozua, van ga Gods wegen, werd er toen gezegd. En zo staat het ook in het woord. Het was belangrijk dat Jozua de wetten van de Heer of God zelf zou blijven volgen. En eigenlijk is dat hele verhaal een soort voorafschaduwing van onze hoge priester Jezus. Want als we daaraan denken, dan weten we ook dat de Heer Jezus onze zonde heeft weggedaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen en voor ons de schuld weggenomen op Golgotha. En ook wij hebben in feite schone kleren meegekregen. We hebben een nieuw leven gekregen van de Heer Jezus. En ook wij krijgen net als Jozua eigenlijk een opdracht ook mee. En dat is dat we ons moeten gaan heiligen. Dus een hele mooie parallel tussen dat visioen van Jozua en de situatie waarin de Heer Jezus optrad als hoge priester. In Zacharia 4, of Zacharia zo je wilt, zagen we het beeld van de visioen van de kandelaar en de twee olijfbomen. En die twee olijfbomen die voorzagen een continue stroom van olie richting die menorah, die kandelaar. En die symboliseerde, die olijfolie, eigenlijk de Heilige Geest die continu nodig is voor de leiders van het volk. En Jozua was natuurlijk een geestelijk leider en Zerubabel was de wereldse leider. En Zerubabel kreeg ook een prachtige les mee. En die les die hield in, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Dat die zo nodig is voor een leider. Hij kan niks doen, Zerubabel, zonder de Heilige Geest van God. Doe het in de kracht van de geest. Dat was zijn opdracht die hij kreeg. En probeer belemmeringen van die Heilige Geest ook weg te nemen. Belemmer de geest niet. Toen kwam dat visioen in hoofdstuk 5, de zesde visioen over de vliegende boekrol. En die symboliseerde eigenlijk de zonde van het volk en het oordeel wat erover zou komen over het volk heen. Maar, werd er ook gezegd, en dat is een hele troostvolle boodschap, er is nog tijd om je om te keren, om je te bekeren. En dat geldt eigenlijk ook voor nu. Al die visioenen zijn eigenlijk wel een parallel te trekken naar het heden en het nu voor onszelf. En tenslotte kwam er het visioen van de vrouw in de Eva. En die Eva is dus dat maatblik. We hebben toen even dat poppetje gezien van dat beeld van die vrouw, die figurine die in dat maatblik zat met een lode deksel. Als symbool dat de zonde eigenlijk je zou bijna zeggen inblikken, maar in ieder geval niet zijn vrije gang kon laten gaan de wereld in. En het vervolg van het beeld hield in dat er twee vrouwen waren met ooievaarsvleugelen en die brachten die vrouwen van goddeloosheid brachten die naar Babel, naar Siniar, om daar het kwaad te doen laten verdwijnen. En de boodschap is voor het visioen is: ongerechtigheid moet worden verwijderd. En het werd ook nog een soort heenwijzing naar het vrederijk wat de Heer Jezus ons zal gaan brengen, waarin ook dat vrederijk, waarin dat zonde en ongerechtigheid weggenomen zal gaan worden. Vanavond gaan we verder met die visioenen. Dan komt dat laatste visioen aan boord in hoofdstuk 6. En ook 7 en 8 hopen we dan te behandelen op deze avond. Hij wordt onderbroken door een heel kort filmpje. En aan het eind, als er nog wat tijd over is, hebben we nog een ander filmpje over een boekrol. Misschien leuk om dat te laten zien in verband met het visioen over de vliegende boekrol. Wat is nou eigenlijk een boekrol? Hoe wordt zo'n ding nou gemaakt? Dus voor de liefhebbers kunnen die na afloop nog even 9 minuten ongeveer kijken naar dat filmpje. Even kijken, we eindigen ook nog met een lied voordat we onze avond met gebed afsluiten. En dan dat filmpje wat ik net al even noemde. U weet het, de avond wordt weer opgenomen met video. U kunt het achteraf even bekijken, inclusief de beelden van de PowerPoint. Dan is het nu om een zegen te vragen over deze avond, zal ik voor u doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Samenkomen in uw naam. En we verlangen ernaar, Heer, om opnieuw uw woord te openen. Om te zien, Heer, wat u voor ons te zeggen heeft. Over ons als gemeente, voor ons als persoonlijk. Heer, er is zoveel rijkdom uit uw woord. Wilt u ons helpen om dat ook vanavond te ontdekken? En helpt u ons om uw woorden van uw dienaar Zacharia beter te kunnen verstaan. En dat het ons mag leiden tot verlangen om die woorden ook toe te passen in ons leven. Dat het niet alleen maar iets is van de theorie, maar dat we ook die woorden zullen gaan toepassen in ons leven. Elke dag weer. Zegent u ons in ons luisteren. In het doorgronden van wat we gaan horen en gaan zien. In het bewaren ervan in ons hart. En wilt u Gineke ook leiden, Heer, in het uitleggen van uw geweldige woord. Een woord ten leven wat we ook op deze avond mogen ontvangen. Wilt u ons zo bemoedigen in deze samenkomst. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Het woord is aan Gineke in het eerste deel van de studie van deze avond.
Ja, goedenavond. Fijn dat we weer met elkaar verder kunnen gaan. Vanavond wordt het hard werken, want het worden 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 6, zoals Reijer al aangaf. En daarna hoofdstuk 7 en 8. Nou, die 2 hoofdstukken die horen bij elkaar, 7 en 8. Dus we hopen eerst dan het gedeelte van Zacharia 1 tot en met 6. Dat zijn de visioenen. Dat hopen we met elkaar af te maken. Met dit 6e hoofdstuk. En daarna stappen we dan over naar hoofdstuk 7 en 8. Het laatste, het 8e nachtgezicht. Het laatste nachtgezicht en daar volgt ook op een heerlijke profetie. Even naar Reijer, ik heb geen... hier op de tablet zie ik niks. Even een technisch puntje. Goed, ik kan ondertussen doorpraten. Dit laatste visioen, het 8e, loopt parallel. Dankjewel. Loopt parallel met het 1e. Want opnieuw komen er paarden en wagens terug. Weet u wel, het 1e visioen ging ook over paarden en wagens. U weet wel, die man in de mirte en die andere paarden met een ruiter. Het gaat om vers 1 tot en met 8. Dat is dat laatste visioen. Er komen paarden voor in verschillende kleuren. Een wit paard, een vaal paard, een rood paard en een zwart paard. Nou, de kleuren ervan worden ons niet onthuld. Dus ja, daar kunnen we ook niet zoveel van zeggen. Nou is het wel zo dat in Openbaring 6, vers 1 tot en met 8, wordt wel gesproken over kleuren van paarden. Zwart is het kleur van de honger, wit is daar het kleur van de overwinning, rood van oorlog en vaalwit is de kleur van de dood. Dus vanuit Openbaring 6, vers 1 tot en met 8, zou je iets kunnen zoeken achter de kleuren, maar let op, hier wordt er geen uitleg over de kleuren gegeven. Wat wel heel duidelijk staat, we zien dat Zacharia in vers 1 zegt, ik sla mijn ogen op, ik sloeg ze op en zie, vier wagens kwamen tussen de bergen en de bergen waren als van koper. Is dat omdat ze glommen, dat ze hard waren? En dan gaat hij in vers 2 en 3 vertellen, de eerste wagen met rode paarden, de tweede met zwarte, de derde met witte en de vierde met gevlekte of met vale paarden. En dan net zoals bij het eerste visioen, vraagt hij ook weer, wat is dit, meneer? Wat is dit? Hij vraagt dus ook een uitleg. En dan hoort hij in vers 4 tot en met 5, wat deze paarden, wat die met hun wagens betekenen, wat ze symboliseren. En dan staat in vers 5, het antwoord op die vraag, wat is dat? Dit zijn de vier winden van de hemel, dus de vier windrichtingen. Nogmaals, de kleuren worden hier niet uitgelegd, maar het zijn de vier windrichtingen. En ze trekken dan op naar de verschillende plaatsen. Er staat in vers 6... In het vijfde aan het eind staat al, ze gaan heel de aarde rond, dus die paarden gaan de hele aarde rond. Maar vers 6 zegt, ze trekken naar het noorden en dan trekken ze naar het zuiden. Ze gaan dus van noord naar zuid. Nou is noord in de Bijbelse oudheid, in deze tijd, dan ga je eerst naar het noorden, maar volg je de Eufraat, dan ga je uiteindelijk ook naar het oosten. Want als je direct naar het oosten ging, moest je door de Syrische woestijn, nou dat was niet de route. Dus in die tijd stond gaan vanuit het beloofde land, gaan naar het noorden, dan ga je eerst noordwaarts en dan ga je zo zuid naar beneden, ga je ook naar het oosten. Dus noorden impliceert in die uitdrukking ook het oosten. Dus Assur, Babylonië, Perzië. En zuiden, ja, dat is Egypte, Ethiopië en andere gebieden aan het zuiden. Dus ze gaan de hele wereld door. En dan staat het, ze wilden het land doortrekken, vers 7, want dat was gezegd. Ga het land door en dat deden ze. En dan lezen we aan het einde van dit visioen in vers 8, dat hij wordt geroepen, dat is die hij is dan Zacharia. Zacharia wordt geroepen en dan wordt er gezegd, hier van, ze zijn uitgetrokken naar het noorden, maar mijn geest, die hebben ze doen rusten, ook daar in dat gebied, in dat land. Mijn geest, wat is dat nou? Er staat in het Hebreeuws ruach, dat betekent geest, maar het betekent ook wind. Wat wordt er nou bedoeld? Een soort, is het zijn geest, de geest van God? Maar datzelfde woord ruach kan ook wind betekenen. En dan zeg je nou, wind die rust, moet je dan aan een windstilte denken. In het noorden en via het noorden naar dat gebied van de ballingschap. Vandaar dat ik duidelijk wilde maken van noorden betekent ook gaan naar het gebied van de ballingschap. Mogelijk wordt hem hiermee bedoeld, ik heb nu in dat gebied van, via het noorden, dat gebied van het oosten, waar jullie in ballingschap waren, daar heb ik nu een soort rust, een windstilte gegeven. Dat is nou de terugkeer uit Babel. Dat is Gods werk. Het visioen is op bepaalde punten niet helemaal duidelijk als je vraagt wat betekenen nou de kleuren. Ik zei al, dan kunnen we het mogelijk uit de gegevens van het boek Openbaring vers 6, 1 tot en met 8 halen. Maar wat duidelijk is, dat zegt hier de uitleg. De wagens die staan symbool voor de windsteken, voor de hele wereld. En daar gaan ze naartoe en aangespoord, aangestuurd door het mandaat, door de opdracht van de Heere. De Heere geeft hier aan, ik ben degene die noord, zuid, oost, west, ik beheers dat en ik geef daar de opdrachten. En zo zal het voor de, ja, ze waren nog niet zo lang geleden teruggekeerd uit de ballingen. En zij hebben het mogelijk als een rust ervaren dat ze mochten terugkeren. Nou ja, rust. Rust dat ze weer terug mochten naar het beloofde land. Maar er was wel heel veel werk. Er was heel veel puin te ruimen. Dus die rust was natuurlijk ook relatief. Als we nou kijken, wat is nou samengevat de boodschap van dit laatste, achtste visioen? Niet alleen dat het teruggrijpt op het eerste visioen als een soort afronding, maar er wordt wel gesproken over de hele wereld, de vier windrichtingen. En daar gaan die wagens, symbool van Gods kracht, naartoe. Alsof de Heere wil zeggen, ik bestuur de wereldgeschiedenis. En hij zegt ook, ja, daar in dat oosten, daar in die ballingschap, heb ik jullie een windstilte, een rust gegeven. Daarom konden jullie terugkeren. Gods oordeel, die gaat over de zonde, over het verderf dat er in de wereld is. En dat is ook het symbool van die wagens met die paarden. Gods oordeel gaat naar alle volkeren waar die zich bevinden. Noord, oost, zuid, west. Daar gaan die wagens naartoe. En wat duidelijk is, de gevolgen van de zonde, dat is Gods oordeel. En men zal op een bepaald moment de gevolgen van Gods oordeel ondervinden. Dat gold toen, want het oordeel over de Babyloniërs, het oordeel over Egypte, dat is op een door God bepaalde tijd gekomen. En dat geldt ook weer die lijn naar vandaag, dat geldt ook nu. God is onveranderd en ook nu hebben de zonden gevolgen. En op een bepaald moment zal daar ook Gods oordeel over komen. Net zoals in de tijd van Noach. Het oordeel is gekomen in de tijd van Israël. Het oordeel van de ballingschap vanwege hardnekkig zondigen is gekomen. En vandaag de dag, het oordeel over de zonde zal komen. In deze genadetijd mogen wij aankondigen dat er nog tijd is voor berouw. En dat is eigenlijk ook wat ligt in, ook in deze profetie, die verder gaat dan de tijd van Jozua en Babel. Het ziet verder, want van het toen en daar met dat laatste visioen, dan volgt daarop een indrukwekkende heilsboodschap, een profetie met een heerlijke belofte. Namelijk, er komt een telg, er komt een nazaad van David. Dat is dat gedeelte waarmee hoofdstuk 6 eindigt, vers 9 tot en met 15. Dat is een heerlijke profetie waarin gesproken wordt over een kroon die er voor Jozua zal zijn. Dus we moeten even bedenken hier, einde van de 8 nachtvisioenen, streep trekken. En nu volgt hierop een geweldige profetie met heilsbelofte. En die profetie spreekt over een kroon voor Jozua en een nazaad, een telg, een lood uit het huis van David, die wordt beloofd. Dus we moeten even een switch maken van onze gedachten. Einde visioenen en daar sluit een geweldige belofte op aan. Jozua als hoge priester is al eerder genoemd. Zerubabel als wereldse burgerlijke leider is ook al genoemd. En die Zerubabel is in zekere zin wel een teken, een voorafschaduwing van die koninklijke telg uit het huis van David, die zou komen. En op grond daarvan mag je dit gedeelte zien over de kroning van Jozua als een symbolische kroning van wat gaat komen. En het is tegelijkertijd de climax, de afsluiting, afronding van de nachtvisioenen. Dus een geweldige afsluiting. In vers 9 staat, en daarmee wordt er ook al gezegd, hier komt wat anders. Het woord van de Heere kwam tot mij. Van de ballingen moet je 3 mannen bij je nemen. Ene Geldai, Tobia en Jedaia. En dan moet je van hen iets in ontvangst nemen. En dan moet je op diezelfde dag gaan naar het huis van Josia, de zoon van Sfanja. En daar zijn mannen uit Babel gekomen. En van hen moet je, in dat huis van Josia, moet je een zilver en goud ontvangen. En daar moeten dan kronen. In het Hebreeuws staat er in het meervoud, maar je kunt ook zeggen een kroon, maar eigenlijk staat er kronen. Dat moet je dan in ontvangst nemen. En dat brengt ons op de gedachte, die Josia, waar ze naartoe moesten gaan, ze moesten naar het huis van ene Josia, was dat mogelijk, maar het is maar een veronderstelling, was dat mogelijk een edelsmid? Dat je daarom naar die Josia, dat ze daarom naartoe gingen. In ieder geval, daar gaan ze en dan zeggen ze, zo zegt de Heere van de legers. He, nadat dat die kroon is gemaakt, dan staat er, zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua. Dus Jozua wordt gekroond. Duidelijk. Jozua, weet u wel, die Jozua met die prachtige kleren als hoge priester, hij wordt nu gekroond. Nou, maar bij die kroning volgt dan in vers 12 en 13 een profetie. En hier moeten we weer denken aan wat zo vaak in Zacharia aan de orde is. Het switchen van de profetische focus van toen en daar naar een verdere tijd en uiteindelijk naar een messiaanse tijd. Want die profetische focus die gaat van Jozua, die wordt daar gekroond, symbolisch. Ik vraag me af hoe mooi zal die kroon geweest zijn. Prachtig waarschijnlijk. Maar hij wordt gekroond. Hoe zag die kroon eruit? Wordt ons ook niet verteld. Was het een diadeem? Was het? Hij wordt gekroond. Dat is belangrijk. En dan zet hij die op het hoofd, symbolisch, van de hoge priester Jozua. En dan komt in vers 12 en 13 de profetie. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er komt een man en zijn naam is Tsemach in het Hebreeuws. En Tsemach betekent spruit of telg, een lood. En dat komt, eigenlijk die uitdrukking, komt in Jeremia 23, 33, komt elders ook voor. Ook in die teksten die ik noem, Jesaja 11, met synonieme woorden. Maar het komt voor dat begrip, een lood, een nazaad. En dat is eigenlijk iets wat langzaam, heel klein, heel nederig, een loodje. Of straks de loten, de kleine spruitjes weer naar boven komen. Eerst zo'n piepklein spruitje. Ja? Eigenlijk dat als je denkt wat zou daaronder zitten, zit je dat, althans dat heb ik wel, zit ik het eigenlijk uit de grond te kijken. Begint heel nederig, heel klein. Maar dan komt het en dan spruit het uit. Nou, dat lees je ook in Jesaja 53 vers 2. Dat spreekt over, hè, als het gaat over de leidende dienaar van de Heere, heel nederig. Heel klein, nederig, laag. Maar hij is ontsproten. En dan blijkt het een beeld te zijn van de Messias. Deze gebeurtenis van de symbolische kroning toen en daar van Jozua was aanleiding om daarvan uitgaande een profetie te geven van een andere nazaat uit het huis van David die zou komen, namelijk de man de telg. En dan wordt er gezegd, hij zal, vers 13, de tempel bouwen, hij zal met majesteit en eer, hij zal gekleed zijn, hij zal zitten en heersen op de troon, hij zal priester zijn op zijn troon. Hey. Dit kan Zerubabel, dit kan Jozua niet zijn. Wordt Zerubabel nou, ja, die is uit het huis van David de man die gekroond zou kunnen worden als koning. Maar hier wordt Jozua gekroond en Jozua is hoge priester. Maar hij wordt als koning gekroond. Maar eigenlijk zouden we zeggen, als nazaat van David moet dat wie zijn? Nou, Zerubabel. Hij was toch de nazaat uit het huis van David. Maar nu wordt het Jozua de priester. En dat is een heenwijzing naar de, met hoofdletters, priester-koning. De koning-priester. Hij is die nazaat die komen zal. En zal, hij zal het woord van de Heere brengen. Hij zal de tempel herbouwen. En dan staat er, en die kronen, die moeten nu als een bevestiging, als een bewijs, maar ook als een herinnering, moeten die daadwerkelijk in de tempel worden gelegd. Dat zegt vers 14. Die kronen moeten in de tempel worden gelegd. Als een herinnering. En dan zal men van verre komen en de tempel verder bouwen. En dan zal men weten dat de Heere van de legers jou gestuurd heeft. Dat wordt tegen Zacharia gezegd. Dat zegt de Heere nu tegen Zacharia. Men zal van verre komen. Dit is ook weer een heenwijzing. Ooit zullen mensen toestromen van verre. En dat komt later in hoofdstuk 7, met name hoofdstuk 8 komt dat terug. Dat overal zal men vandaan en komen naar Jeruzalem. En dan komt er aan het slot, in vers 15 aan het slot. Dit zal allemaal gebeuren, maar nu moet je aandachtig luisteren naar de stem van de Heere, jouw God. Dus ze worden weer even nu duidelijk bepaald, hè, bij het hier en nu. Luisteren naar de stem van de Heere, jouw God. Het gaat dus over een kroning van de priester, waarvan wij zouden zeggen, ja, zou dat niet Zacharia moeten zijn, want die is eigenlijk de koning, de gouverneur uit het huis van David. Zullen we hem daarmee identificeren? Die telg? Nee, het gaat hier om een koning en priester. En dat is een heenwijzing naar de komende Messias, naar de Heer Jezus. Want er is een duidelijk contrast tussen deze telg die zal komen en Zerubabel die er toen was. Als we nou samenvatten wat we tot nu toe hebben gezien in deze geweldige profetie, er komt een unieke, want dat is uniek, priester, koning. In die tijd kon dat niet. Je was of koning en je werd als koning gekroond. Vandaar dat je denkt, ja, moet ik dan toch maar die kroning zou eigenlijk naar Zerubabel moeten gaan. Maar hier wordt geprofeteerd een unieke, priester-koning. God bestuurt de wereldgeschiedenis. Hij oordeelt de verdrukkers. En dan zien we ook nog zonde en onreinheid in de tijd van Zacharia. Dat geldt ook nu, moet worden verwijderd. En dan beloftes van de Here. Hij reinigt zijn volk en hij verlost zijn volk. En dan gaat die focus weer naar die unieke priesterkoning die komt. Hij zal een eeuwige heerschappij hebben. Nou, daar wijst deze symbolische kroning naar. En er zijn dingen al gebeurd. De Heere heeft zijn volk uit de ballingschap gehaald. Dat heeft hij gedaan. Dat is een bewijs wat toen gebeurd is. Die belofte is een bewijs wat nog gebeuren moet. Dat zal ook waargemaakt worden. En dan lezen we uiteindelijk in Hebreeën over die unieke priesterkoning. En dat is de Heer Jezus, die in de Hebreeënbrief wordt beschreven als priester, de grote hoge priester die onze plaats in heeft genomen. Maar hij wordt ook beschreven als, in Hebreeën, wij zien Jezus, u kent die bekende tekst wel, gekroond met heerlijkheid en eer. Dus dat unieke, een priester en een koning in één, met heerlijkheid gekroond. Ja, daar eindigen dan met dit gedeelte, het gedeelte van de nachtvisioenen van Zacharia. En dan zouden we nu over moeten gaan naar hoofdstuk 7 en 8. Maar eerst wat inleidende opmerkingen. Hoofdstuk 7 gaat over hoe de Heere te dienen. En hoofdstuk 8 is daar onlosmakelijk aan mee verbonden. Weet u nog van de inleiding op Zacharia? Dat we zeiden hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn de 8 nachtgezichten. Dan heb je een verbindingsdeel hoofdstuk 7 en 8. En dan krijg je hoofdstuk 9 tot en met 14. Dat zijn profetieën die dan als grote, indrukwekkende profetieën worden geboden. Die twee delen met de nachtvisioenen en met de profetieën vanaf hoofdstuk 9 worden met elkaar verbonden door dings verbindingsdeel hoofdstuk 7 en 8. En dat gaat over vasten en over zegeningen. Maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik hoop dat we het ook zo vanavond kunnen gaan bezien. Met name inhoudelijk. Aan de andere kant ook omwille van de tijd. Want we hebben nog een heleboel hoofdstukken te gaan. Maar het is vooral omdat ze inhoudelijk bij elkaar horen. Dus zoals gezegd, het vormt een verbindingsdeel. En de thematiek die in allebei die delen naar voren komt, is oproep tot de ware godsdienst. Hoe kun je nou de Heere God echt waarachtig dienen? Wat is nou de ware godsdienst? Er komen meerdere thema's naar voren. Ik geef daar een samenvatting van en dan zult u zien in 7 en 8 komen die naar voren. Met name volkeren waar ons laatste visioen, onze laatste profetie die we zagen in hoofdstuk 6 al mee eindigde. Volkeren zullen toestromen naar Jeruzalem. Is dat nu al zo? Ja, toeristen. Maar niet zoals Zacharia profeteert. Ze zullen achter een Joodse man aangaan, zijn jas pakken. Wij willen met je gaan om de Heere te dienen. Want wij weten dat de Heere met jullie is. Dat is toekomst. Als we nu volkeren optrekken naar Jeruzalem, naar Israël, geweldig. Maar dat is ja, toch meer vooral toeristisch. De herbouw van de tempel is ook een thema wat in dit verbindingsdeel terugkomt. Aansporing, vooral dat is zo belangrijk. Om de Heere volkomen met een streep, dikke streep onder, volkomen te dienen. Dan gaat het om ja, traditie die in Sion is, de noodzaak van reiniging, Gods heil zoeken en het luisteren naar de vorige, de vroege, de eerste profeten. Nou, die thema's, die motieven vindt u in hoofdstuk 7 en 8 allebei terugkomen. En als je het in de vertaling leest, dan zie je dit, deze structuur niet. Maar als je het ziet, zo op die manier, dan springt het toch een beetje in het oog dat er komen eerst boodschappers om de Heere gunstig te stellen aan het begin van hoofdstuk 3. Dat zie je aan het einde van hoofdstuk 8 ook weer terugkomen. Een profetie over vasten in hoofdstuk 7, vers 4 tot 7 en aan het einde in hoofdstuk 8 ook weer. En wat staat daartussenin bij herhaling? Twee keer een profetie over de noodzaak van, dat is heel actueel, sociale gerechtigheid. Geen verdrukking, geen mishandeling, geen uitbuiting, geen afpersing. Als je dat zo ziet, dan is dat niet om nou de nadruk te leggen, hoewel ik dat ook wel mooi vind, hoe mooi iets is opgebouwd. Maar het gaat veel verder, de intentie van dit schema. Laten zien hoe belangrijk het hart van deze opbouw is, namelijk sociale gerechtigheid. Want dat staat in de Torah, hoe je met elkaar moet omgaan. En de nadruk dan op, wat is nou vasten? Ook heel actueel, toch? Wat is vasten? Ja, zullen we dan maar een begin maken. Als we hoofdstuk 7 lezen, dan kunnen we eerst ingaan op vers 1 tot en met 3. En dan zien we dat het daar gaat om een delegatie die naar Zacharia toekomt met een vraag, een concrete vraag over vasten. En nou moeten we weer even, dat hebben we al eerder gezien, dat we moeten kijken hoe dit vertaald wordt. Maar het begint met te zeggen, in het vierde jaar van koning Darius. Nou, dat is het tweede jaar, dat was 520 voor Christus. Heel simpel, het vierde jaar is dus 518 voor Christus. Er zijn dus na het laatste nachtgezicht zijn er twee jaren voorbij gegaan. Want we zeiden al, die acht nachtsgezichten had hij in één nacht. Twee jaar later blijkt hij nog groot gezag te hebben. Want ze komen vanuit Bethel hem raadplegen. Met een vraag, ja, wat moeten we nou met het vasten? Dat we in de ballingschap in Babel 70 jaar lang hebben gedaan. En dan komen ze, leggen ze hem de vraag voor, moeten we dit nu continueren of moeten we het afschaffen? Nou zei ik u al, ze komen uit Bethel. Sommige vertalingen, met name de HSV en ik dacht ook de Statenvertaling, die zeggen toen kwam ene Sarezer Rechem Bethel, Melech, die kwamen met zijn mannen naar het huis van God. Nou, er staat in het Hebreeuws woordelijk dat die twee mannen, Sarezer en Rechem Melech, dat die met zijn mannen, en dan staat er Bethel. En dat impliceert eigenlijk uit Bethel. En Bethel, dat betekent huis van God. Hoe belangrijk is het, dit even tussen haken. Maar hoe belangrijk is het dat je een goede vertaling hebt? Nou is dit absoluut niet mijn bedoeling om af te geven op de Statenvertaling of op de HSV. Ik heb tenslotte aan de HSV zelf meegewerkt. Maar dit is toch niet goed, want er staat naar het huis van God. Terwijl naar staat niet in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws staat er Bethel. En dat betekent huis van God. Maar het is ook een plaatsnaam, Bethel. En dan lijkt het toch beter om te zeggen, die mannen, die gedelegeerden, die afgevaardigden, die kwamen met hun vraag over vasten, Bethel. En dan kun je op grond van het Hebreeuws zeggen, dat geeft een richting aan, ze kwamen uit Bethel. En waarom haak ik hier nu zo op in? Omdat Bethel is al van ouds her geassocieerd met afgoderij. Weet u nog Bethel en Dan, wat Jerobeam daar heeft neergezet? Die gouden kalveren. En te zeggen, oh, dan hoeven jullie niet meer naar de tempel in Jeruzalem. Hij heeft het volk tot Jerobeam, u kunt het lezen in 1 Koningen 12, in 2 Koningen 10. Hij had het volk tot afgoderij gezegd. Je hoeft niet meer naar de tempel in Jeruzalem. En hij had in Bethel en in Dan had hij nota bene gouden kalveren gezet. Een kalverenbeeld. Doet denken aan Exodus 32. Dus vandaar dat het toch wel belangrijk is in te zoomen op de vraag, Bethel, is dat nou een plaatsnaam? Anderen zeggen nee, het is een personennaam, want dat komt ook wel voor. Persoonlijk ga ik ervan uit, het is een plaatsnaam. Men kwam vanuit Bethel. En ja, daar was veel afgoderij. Maar ze komen, dat is duidelijk, een delegatie met een concrete to-the-point vraag. En dat gaat om het vasten in de vijfde maand, de maand Aaf. De negende Aaf, dat is van oudsher in het Jodendom, vanaf de verwoesting van de tempel op de negende Aaf, in de vijfde maand, is dat een jarenlange traditie geworden, tot vandaag de dag, van rouwen vanwege de verwoesting van de tempel. In 2 Koningen 25 vers 8 kunt u lezen, de tempel werd verwoest op die negende Aaf. Dat is dus een rouwdag geworden en een vastendag. Nou is de vraag, heeft dat nou een wettelijke status? Want het staat niet in de Torah dat je moet vasten. Dat lees je niet in de Torah. De enige bepaling in de Torah om te vasten, dus je moet vasten, dat is op Yom Kippur, waar wordt gesproken over je ziel verootmoedigen. En dat is een aanduiding voor vasten. Zelfs het begrip vasten komt in Leviticus 16 over Yom Kippur, grote verzoendag, komt vasten niet als uitdrukking voor, maar wel de belangrijke uitdrukking die duidt op vasten, je ziel verootmoedigen. Dat betekent jezelf verootmoedigen voor de Here. En dat betekent dat je zonde beleidt, dat je zonde erkent, dat je berouw hebt over zonde. Nou, dat is vasten naar Gods bedoeling. Je leest heel vaak in de Bijbel over vasten in tijden van nood. Denk aan Esther. In tijden van rouw. Denk aan David. Vasten in tijden van grote stress. Allerlei redenen om te vasten. Vasten gaat gepaard met rouw, verootmoediging, je ziel aan de Here toewijden. En nu komen ze begrijpelijk met die vraag, we zijn nu terug uit de ballingschap, wat doen we nu? Nou, let u op, die vraag die wordt gesteld, maar een concreet antwoord krijgen ze niet. Tot aan hoofdstuk 8, vers 18 tot 23. Vandaar dat ik zei, ja, ze horen bij elkaar die hoofdstukken. Dan gaat in het vervolg, gaat de Heere vertellen wat nou het probleem is met die vastentraditie. Maar misschien is het goed om hier even een streep te trekken en dan een korte. Nee, ik ga dit nog, onderbreek mezelf. Ik ga nog één ding zeggen en dan doen we een korte onderbreking met een filmpje. Het antwoord, zoals gezegd, komt dus niet meteen. Maar in vers 4 tot en met 7, en dit is heel belangrijk. Heel belangrijk, ook voor ons hier en nu. Wordt er gevraagd naar de motivatie van het vasten. Wat is nou je motivatie? En dat kunnen we actualiseren. Dat geldt ook ons hier en nu. Als je wat doet, als je een traditie hebt, een gewoonte, Zij bleken vanaf de verwoesting van de tempel, toen ze als ballingen in Babel zijn gekomen, toen ze daar zaten te huilen, Psalm 137, aan de stromen van Babel, daar zaten we en ook weenden wij en we hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. En toen ze ons vroegen, zing een Sionslied, toen zeiden we, hoe zouden we nou in een vreemd land een Sionslied zingen? Lees Psalm 137. Daar is hun vasten, hun rouwen vanwege de verwoesting van die schitterende tempel van Salomo begonnen. En wat was hun motivatie? En dan zegt de Heere van de legermachten, zeg tegen het volk van het land, het hele volk, en tegen de priesters. In vers 5b. 70 jaar lang heb je gevast en rouw bedreven. In de vijfde en ook nog eens in de zevende maand. Blijkt dat ze ook in de zevende maand. En dan komt de vraag. Hebben jullie dat, en dan staat er in het Hebreeuws twee keer, voor mij gedaan. Dus de vraag is, zie je dat ze geen antwoord krijgen. Moeten we nou doorgaan of stoppen met vasten? Krijgen geen antwoord. Maar de vraag is, heb je het nou voor mij gedaan? Of niet? En dan komt er nog een verder op. Toen jullie in vers 6 religieuze maaltijden hadden. Eten en drinken. Je had ook offerfeesten. Denk maar aan 1 Samuel 1. Als Hanna en Elkana in Silo een offer brengen. En dan zo'n maaltijd hebben. En dan zegt de Heer meteen al. Was het niet zo dat je gewoon voor jezelf at en dronk? Dus je had een godsdienstige maaltijd, maar het was gewoon voor ikken. En dan gaat hij verder. En jullie waren bedroefd en in rouw en je hield godsdienstige maaltijden. Maar ze zegt vers 7, waren het nou niet de woorden die de Heere liet spreken door de vroegere profeten, toen Jeruzalem nog bewoond was en jullie in het noorden en het zuiden in de laagte rustig konden wonen? Dus hij gaat nog verder. Jullie hebben de woorden van de vroegere profeten voor onachtzaamd. En wat zeiden die vroegere profeten? Bijvoorbeeld 2 Koningen 17, kun je het lezen? Dat ze oproepen, die profeten, bekeer je van de afgoderij, bekeer je tot de Heere. Laat de afgoderij, laat de ontuchtpleging, laat dat los. Maar ze luisterden niet. 2 Koningen 17 vers 13 tot 18 is een schrijnend voorbeeld. Dus de Heere laat Zacharia hier de vinger leggen bij de pijnlijke plek. Voor wie deed je het nu? Voor mij, dat vasten. En een religieuze maaltijd was voor jezelf. En de woorden van de profeten. Dus hij zegt eigenlijk, jullie hebben nog steeds niet beseft in de ballingschap dat je door de zonde daar gekomen bent. En dat het is omdat je de woorden van de profeten in de wind hebt geslagen. En dan volgt in vers 8 en tot en met 14 volgt wat ze nou echt moeten doen. Dan krijgen ze de oproep in vers 8 tot en met 14. En dat ze hebben profeten als Hosea, Amos, Michaël gezegd. Wees eerlijk, u kunt dat lezen in dat gedeelte, vers 8 tot en met 14. Wees eerlijk. Wees betrouwbaar. Wees goedertieren tegen elkaar. Dus eerlijkheid, rechtheid, goedheid, barmhartigheid. Daar gaat het om. Dat staat in de Tora. Lees Exodus 22. Lees Deuteronomium 24. Verdruk elkaar niet. Vertrap elkaar niet. Zoek het goede voor elkaar. Lieve mensen, is dit niet actueel? Dit is pijnlijk. Want hij zegt, aan de ene kant ben je heel godsdienstig bezig geweest, rouwen, vasten, religieuze maaltijden, maar moet je zien wat je allemaal vergeten bent. En dan gaat hij in vers 11 en 12 terug naar de vroegere generaties. Zij hoorden ook niet. Zij verzetten zich tegen de Here. En het hart was verhard als diamant. Dan ben je hard om niet te luisteren naar het woord van de Here. En dan zegt hij, en daarom is mijn toorn gekomen. En daarom is de ballingschap gekomen. Dat is wat er samengevat staat in vers 8 tot en met 14. En dan die dramatische gevolgen daarvan. Met name vers 13 en 14. Niet luisteren. Dan komt op een dag het oordeel. Dan komt een moment dat God niet naar je luistert. En dan lees je aan het einde van hoofdstuk 7. Ik heb je toen met een storm van mijn toorn, de storm weggeblazen. Het is dramatische beeldspraak. Met de storm, te weten van mijn toorn, heb ik je weggeblazen naar de volkeren die jullie niet kenden. En het land werd een puinhoop, een woestenij. Daar eindigt hoofdstuk 8. De kern is hier, jullie luisterden niet en het gevolg is dat het oordeel kwam. En toen het oordeel kwam, heb je 70 jaar traditiegetrouw gevast. Nou, dan hebben we hoofdstuk 8 afgerond en we zoomen vooral in op dit punt en daar willen we dan als, we kunnen geen koffie drinken, er is geen pauze, u mag ook niet, van mij zou het mogen, u kunt niet heen en weer lopen om even met elkaar te ontspannen. Maar misschien kunnen we toch een vorm van ontspanning in de vorm van een filmpje, wat ik u laat zien. Het is een hilarisch filmpje, een ludiek filmpje, heel kort. En als u het bekeken hebt, dan ga ik u een vraag stellen. En dan gaat u nog eens het filmpje bekijken en dan hebt u hoogstwaarschijnlijk wel zo het antwoord. Naar aanleiding van wat we hier hebben gezien. Dus ik weet niet of nu het filmpje kan komen van... Die is het, Kees. Ja, die is het. Is het te zien? Ik weet niet of het... Nee, die hoort er niet bij, Kees. Goed, misschien kunnen we zo meteen het filmpje nog een keer zien. Ik weet niet of het te zien was. Het was een beetje donker, hè? Wat zeg je, Teun? Was het te zien?
Ja.
Ja? Oké, want ik vandaar... Hier zie ik het niet, zag ik het niet en vandaar ook niet, dus... Ik weet niet vanuit jullie positie. Maar goed, het was trouwens, er werd gesproken in het Spaans. En u zag twee honden. En die werden, het was etenstijd. En ja, helaas was het Spaans, maar goed. Die, op een bepaald moment zag je ook die ene hond zo opkijken. En toen zei de baas, Lula, we gaan bidden. En nou ja, dan wordt er dus gedankt voor het eten. En dan zie je die honden zo doen. Ja, ik weet niet of we het nog eens moeten kijken. Het is misschien wel genoeg. Ja? Oh, nou, daar komt hij nog een keer. Ja, dankjewel Kees. Nou, de vraag is, wat heeft dit te maken, deze vertoning, met het thema, of wat is de relatie, wat heeft te maken met wat ze net wat we in hoofdstuk 7 hebben gezien? Wat leert dit, ja, ik noem het een vertoning, wat leert ons dit, wat zegt dit? Niemand? Ja. Ik kon niet helemaal goed horen, Teun, maar je zei dat je bepaalde gewoontes zelfs... Ja. Ja. Verder iemand nog een op... Ik denk dat we het helemaal met Teun eens zijn. Het is een gewoonte. Maar als je nog, dus hè, met Teun zeggen we, ja, dit is gewoon. Maar als je nog wat dieper gaat, dan kun je zeggen, je kunt dus zelfs een dier, hè, als je kijkt hoe vroom die met hun pootjes zo zitten. Eentje kijkt op, dan wordt die bestraft, doet die ook weer gauw zo. Hè, dan zeg je, zelfs een dier kun je dus religieuze gewoontes aanleren. Het is foos, het is leeg, het is zinloos. En dan kun je erom lachen of niet, of je kunt zeggen, moet dit nou, je dier, hè? Want het is tenslotte, kun je zeggen, maar dat even tussen haken, tenslotte staat er wel aan het einde, in Jezus' naam. En dan heb ik daar toch een beetje moeite mee, dat je zegt, ja, moet je dat nou dan zo? Maar goed, het gaat erom, een dier kan dus religieus uiterlijke tradities hebben. Dat is de les. En dat is wat hier ons in Zacharia wordt geleerd. Dat wil de Heere God niet. Als zelfs een dier dat kan. Ja, wij kunnen natuurlijk veel en veel en veel beter. En dat is wat God niet wil. Dat we iets doen uit gewoonte, uit traditie. Zonder dat het hart erbij betrokken is, zonder dat het verstand meedoet. En dat is het schrijnende van dat filmpje. Want het hart van zo'n dier kan er niet bij betrokken zijn en het verstand nog minder. Het enige wat dat dier geleerd heeft, als er amen wordt gezegd, boem, dan mag ik pakken. Heeft dat waarde? Nee, natuurlijk, je kunt het leuk vinden of niet, maar... In het Jodendom zijn er vaste dagen. En hier werd gesproken over het vasten in de vijfde maand en in de zevende maand. Later is in het Jodendom er nog een vierde maand en een tiende maand bijgekomen. Tot vandaag de dag. De Talmud leert dat al, dat in het Jodendom zijn er nu vier officiële vastenperioden of vastendagen. Maar die staan niet in de Torah. Dat is dus geen verplichting. Geen voorschrift. Maar het is een gewoonte. En nou is vasten heel belangrijk. Maar wat is de bedoeling, als ik dit nu de boodschap samenvat, dan is de bedoeling, vasten moet leiden tot geestelijke vernieuwing. Vasten moet leiden tot inkeer, tot bekering. Dan heeft het waarde. Dat is wat ons hier geleerd wordt. Dus het is goed dat we vasten. De Heer Jezus zegt ook dat vasten goed is. Maar niet als je het doet als traditie. Niet als je het doet om gezien te worden. Niet als je het doet om zonder dat je hart en je verstand erbij betrokken is. En heel belangrijk is dat vasten gaat samen met berouw over je zonde. Besef van je zonde. En dit hoofdstuk wijst ons hoe gevaarlijk het is inhoudsloos te vasten. Religieuze gewoontes, zoals een maaltijd, waarbij de mens centraal staat. Nou, aan ons de vraag, de uitdaging ook, om hierover na te denken. Hebben wij religieuze gewoonten, mens centraal, op ons gericht, maar waarvan de Heere zegt, en ik dan? Het gaat toch om mij? Het is een belangrijk punt om over na te denken. Een stukje huiswerk om mee te nemen. Hebben wij gewoontes, ook in ons geestelijke leven, persoonlijk en als gemeente, die hebben we en dat is mooi en goed. Zolang het maar inhoudsvol ze is en naar Gods woord en op hem gericht. Dus de Heere zegt, gehoor geven aan mijn woord, dat wil ik en geen leeg vastenritueel. En dan wordt er ook gezegd, gerechtigheid beter dan vasten. En concreet is aan ons de vraag, als je vast, voor wie doe je dat dan? En wat is de bedoeling ervan? Als er vasten is, waar doe je het voor? Heb je een bepaald doel voor ogen? Nou, het eerste doel wat je altijd daarbij voor ogen mag, of moet ik zeggen, moet hebben, is dat het me dichter bij de Heer brengt. Dat het me dichter in de relatie met hem brengt. Dat is het grote doel van vasten. Niet voor mezelf. Niet uit gewoonte, maar voor hem. En wat we trouwens ook terloops in dit hoofdstuk hebben geleerd, dat God niet altijd antwoord geeft, niet meteen. Want de vraag, moeten we nou doorgaan met vasten of moeten we het afschaffen? Nou, die bungelt nog steeds die vraag. Het antwoord is nog niet gegeven. Ja, dan komen we bij Zacharia 8. En daar zou je bij kunnen zeggen, dat gaat over vasten en zegeningen. Het gaat vooral om zegeningen van herstel die de Heere God geeft. Hoofdstuk 8, dat is een hoofdstuk dat vrij lang is. Het heeft 23 versen, maar je kunt het opsplitsen in een aantal tekstdelen. Om te beginnen is een belangrijk deel, gaat tot en met 17. Dat gaat over Gods belofte. En dan vanaf vers 18 tot en met 24, tot en met het 23, gaat het over een verdere toekomst. Maar van dat eerste gedeelte kijken we dan eerst naar vers 1 tot en met 8. Vers 1 tot en met 8, daar lezen we, het woord van de Heere kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ziet u hoe vaak hier gezegd wordt, zo zegt de Heere van de legermachten. Het is dus niet het woord van een mens. Een mens wordt gebruikt, Zacharia. Maar hier staat, de Heere spreekt en zijn woord zegt. En dan komt er, om te beginnen, een troostvolle mededeling in vers 3 tot en met 5. In vers 3 staat dat de Heere zegt: ik ben met grote ijver heb ik mezelf voor Sion ingezet. Ik was getoornd, ik was boos over Jeruzalem. Over Sion, dat is Jeruzalem, vers 2. Maar vers 3 zegt, maar nu zegt de Heere zo: ik ben teruggekeerd. Dat is geweldig voor ze. De Heere had zich afgewend. De Heere was weg uit zijn heilige stad. Maar ik ben tot Jeruzalem, tot Sion teruggekeerd. Dat is wat de Heere nu zegt. En dan benadrukt hij nog eens: ik zal in Jeruzalem wonen. Want waar woonde de Heere? In de tempel. Hij was dus vanwege de zonde, even weer de les oppakken, vanwege de zonde was de Heere weggegaan. Zonde, hardnekkige, volhardend zondige, dan zegt de Heere, ja dan stuur je me weg, dan moet ik weggaan. Maar nu is hij in barmhartigheid teruggekeerd. Wat hoopvol. Maar het gaat verder. Dan zegt hij in 3b, Jeruzalem, die krijgt een nieuwe naam. Ze zal stad van de waarheid worden genoemd. Een nieuwe naam is in de Bijbel altijd symbool van herstel. Een symbolisch beeld van herstel. En het gaat ook om de reputatie van Jeruzalem. Ze was verwoest, ze was verlaten. Ze was een eenzame stad. Wat zei Jeremia? Nou, lees in Klaagliederen, aan het begin van Klaagliederen staat: Jeruzalem zit in puin. Ze is als een weduwe die haar armen omhoog. Ze is verlaten, ze is alleen. Ze is hopeloos en hopeloos. Maar nu ben ik teruggekeerd en haar reputatie is nu nieuw. Stad van waarheid. En Sion, de berg van de Heere van de legers, vers 3 aan het einde, die heet nu Heilige Berg. Dat is de berg van de tempel. Geweldig. Een nieuwe reputatie. En dan komt er weer een godspraak, een belofte in vers 4 en 5. Zo zegt de Heere, dat is de belofte. Er zullen weer oude mensen, oude mannen, oude vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zijn, met een stok in hun hand vanwege hun grote, hoge leeftijd. En de pleinen, de open plekken, de parken zullen weer vol zijn met jongens en meisjes die daar spelen. Dus er zal weer, daar waar dood was, waar de lijken gezaaid lagen op de straten, in de ruïne, puin en lijken. Dat was Jeruzalem. En nu komt een nieuwe naam, nieuwe reputatie, hersteld geluk. Er komen weer oude en jonge mensen samen. De ouderen zullen weer genieten van spelende kinderen. Wie had het ooit gedacht? En hier is weer die profetische focus. Dit is in vervulling gegaan. Ze zijn teruggekomen. En vandaag de dag, als je in Jeruzalem rondloopt, wat zie je dan? Stokoude mensen en spelende kinderen. Toch? Wie in Jeruzalem is geweest, die heeft dit in voor zijn, haar ogen, hè, zie het in vervulling. En dan zegt de Heere in vers 6, zo zegt de Heere van de legers. In die dagen, toen in de ballingschap, was het wonderlijk in de ogen van de rest van dit volk. En hier komt het begrip een rest, een overblijfsel. Dat is een aanduiding voor de teruggekeerde uit de ballingschap, de rest, het overblijfsel. Voor de rest van dit volk zou het... Het leek voor hen te wonderlijk dat dit nog zou gebeuren, vers 6a. Maar dan zegt de Heere, nou spreek ik. Zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? Ik ben toch de Heere van de legers? Hadden jullie nooit kunnen dromen? Dat is de profetische focus toen en daar. Ze zagen het in vervulling gaan, Jeruzalem herbouwd. En vandaag de dag kun je het zien, na het wonder, want het is een wonder, dat er weer een Joodse natie is, mei 1948, zou nu, anno 2021, dat wonder nog kunnen gebeuren? Denk het niet. Dat wonder wat in 1948 plaatsvond, denk dat nu niet meer zou kunnen. Dat is een wonder geweest. En een vervulling van wat hier staat. En nu de kinderen en de ouderen samen. Maar dan? Dan gaat die profetische focus, die toen in vervulling ging en die nu waarvan je nu ook in Israël en Jeruzalem vervulling ziet. Nu? Maar dan in vers 7 gaat die focus weer verder. Kijk eens. Vers 7. Ik ga mijn volk verlossen. Er komt een geografische terugkeer. Dat is al, dit is gaande. Van waar de zon opkomt, van de opgang tot de ondergang. Dus waar komt de zon op? In het oosten. Waar gaat die onder? In het westen. Alle windrichtingen. Oost-west. Waar ze ook zijn, ik zal ze hier brengen. En ze zullen in Jeruzalem wonen. Dat is in vervulling gegaan. Het is gaande in vervulling, want er keren steeds meer Joodse mensen terug naar Israël. Maar dan komt de kern van de verbondsrelatie. Jullie, dat is gesloten aan de voet van de Sinaï. Ik zal jullie tot God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. Vers 8 aan het einde. Daar gaat toch weer die focus van de profeet naar een latere tijd. Die nog helemaal in vervulling moet komen. Maar als terugkeer vervuld is. Als oude en jongeren samen op de pleinen van Jeruzalem nu vervuld is. Dan garandeert ons maar dat ze uiteindelijk overal vandaan allemaal terug zullen keren. Maar dan gaat het om de kern van de verbondsrelatie. En dat is nog niet. Ik zal hun God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. In waarheid en in gerechtigheid. Dit is nog niet ten volle vervuld. Dit is wat ook aan Abraham is beloofd. Dit is waar Exodus over spreekt. Mijn volk, ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Dus even weer gaat de profetische focus naar verder. En dan klinkt opnieuw een profetie. Nadat gezegd is, de relatie met God moet helemaal worden hersteld. En dat is helaas nog niet aan de orde, dat komt nog. Hè. Dan gaat het in vers 9 tot en met 13... over de herbouw van de tempel. Ziet u die profetische focus die gaat heen en weer. En dan wordt er gezegd in vers 9. Wees moedig, grijp moed. En dat wordt later in vers 13 aan het einde ook weer herhaald. Dus het begin van vers 9 en het einde van 13. Dat is een inkadering, die aansporing, die bemoediging. Wees moedig, grijp moed. Is de inkadering van deze profetie die gaat over de herbouw van de tempel. Grijp moed, wees moedig. In deze dagen heb je deze woorden gehoord uit de mond van de profeten. Je hebt het gehoord. Die er waren op de dag waarop het huis, hè, de tempel, het huis dat is de tempel van de heren, van de legermachten, gegrondvest werd om de tempel te herbouwen. Jullie hebben het gehoord. Het is ook de tijd van Haggai geweest. Bouw dit huis, lees het boek Haggai. Maar nou zegt dit gedeelte, vers 9, God zal verder gaan. Daarvoor, vers 10. Even achterom kijken. Vers 10. Ik ga verder dan de tempel herbouwen. En dan wordt er eerst nog eens teruggeblikt. Daarvoor, er was geen eens loon voor mensen. Met andere woorden, er was werkloosheid. Er was geen loon. Er was niks voor de dieren. Er was niets voor degene die uitging en binnenkwam. Vers 10. Er was geen vrede. Vanwege de tegenstanders. Er was geen shalom. En de mensen, zo erg was het, die stonden tegen elkaar op. En ik had dat toegestaan. Dat was het oordeel. Maar nu, steeds weer terugblikken en dan kijken, maar nu, maar nu. En dan komt weer dat begrip overblijfsel. Dat zijn de teruggekeerde ballingen in vers 11. Maar nu zal ik voor het overblijfsel, de ballingen, hè, die zijn teruggekeerd, zal ik niet meer zijn zoals vroeger. Is dit niet mooi? Ik zal niet meer boos zijn, toornig zijn zoals vroeger, spreekt de Heere van de legermachten. Want, en dan vers 12, 13... spreekt over zegen en voorspoed. Er zal zaad zijn, dat zal oogst geven. De wijnstok zal vrucht geven. Dit zijn de zegeningen die horen bij trouw aan het verbond. Deuteronomium 28. Het land zal zijn opbrengst geven. De hemel zal dauw geven. Er zal weer de onmisbare zegen, dauw, oogst zijn. Dat zijn de zegeningen van het verbond, dat hoort bij. Dat zijn de zegeningen die horen bij het verbond. Lees Deuteronomium 28, Leviticus 26. En dan zegt de Heere, ik zal jullie weer zegenen. En dan staat in vers 12 opnieuw, ik zal de rest, de overblijfsel van dit volk, zal ik dit alles in erfbezit geven. Dus een rijk bezit. Steeds hier staat centraal het overblijfsel, de teruggekeerde ballingen. En dan de belofte, vers 13. Het zal gebeuren zoals jullie, Juda, en, huis van Israël. Juda en het huis van Israël. Nu worden ze samen genoemd in vers 13. Dat is bijzonder. Die waren verstrooid. Het noordelijke rijk was al lang verstrooid. De teruggekeerde ballingen, wie waren dat? Het huis van Juda. Want die waren de laatste klap van de in 586 met Nebukadnezar toen Jeruzalem de tempel werd verwoest. Toen was alleen nog maar het zuidelijke rijk er. Beseffen we dat? En de teruggekeerde ballingen die steeds rest of overblijfsel worden genoemd, wie zijn dat? Het huis van Juda. Die waren in ballingschap gegaan. En nu zegt de Heere, en dit doet ons denken aan Ezechiël 37. Waar ook wordt gesproken, Juda en het noordelijke rijk, dat zal weer één worden. Nu gaat de profetische focus heel ver. Huis van Juda, en leest u er niet overheen, ook huis van Israël. Je zou er zo overheen lezen, toch? Maar het is heel belangrijk. Jullie waren een vloek onder de volkeren. Want ik heb jullie in de ballingschap laten gaan. Want voor Juda was al in 721 was Samaria verwoest en was het noordelijke rijk in ballingschap gegaan. 2 Koningen 17. Dus die waren al lang weg. Maar ik zal jullie verlossen. En jullie zullen een zegen worden. Dit is wat Israël, Noord en Zuid samen, bedoeld is te zijn. Een zegen voor de volken. Is dat nu al? Dat komt. Dat ze een zegen voor de volkeren zullen zijn. Natuurlijk, uit Israël is de Messias gekomen. Uit Israël hebben wij Gods woord, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Door de Joden is ons de Heilige Schrift gegeven. De Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Zegen voor alle volkeren. Dat zijn ze geweest in de, het geven van de Torah, in, van de Hebreeuwse Bijbel, die door de Joden is gekomen, de Messias die door hen is gekomen, maar dat ze echt een zegen zullen worden, hè, voor de hele wereld, dat komt nog. En dan eindigt die profetie met de woorden, grijp moed. En dan komen we aan het laatste stuk van deze profetie. Van heil en zegen. Het goede voor Jeruzalem. Vers 14 zegt dan, ziet u opnieuw een onderdeel. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Ik was boos op jullie. Want jullie voorouders, jullie overblijfsel rest, jullie voorouders die waren, die hebben mij toornig gemaakt. En nu ben ik teruggekeerd, vers 15. En nu, in deze dagen, heb ik mij voorgenomen, zegt de Heere, het goede te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. En opnieuw wordt er gezegd, wees niet bang. Wees moedig, wees niet bang. En dan toch nog even, ja, ik ga jullie het goede doen. Dat is een belofte voor toen en daar. Maar dan zegt de Heere in vers 16 en 17, maar toch nog even de voorwaarden, hè? Houd je aan de eisen van de Torah. Volg de vrede, volg de waarheid, bedenk geen kwaad tegen je naaste. Wees eerlijk, wees barmhartig. Spreek de waarheid. Dus steeds komt er toch weer terug, houd je wel aan wat de eisen zijn van Gods woord. En dat geldt natuurlijk, dat hoef ik niet meer te herhalen, dat geldt ook ons hier en nu. Houd je aan Gods woord. En dan zegt de Heere in vers 17, hè, aan het einde, dit alles, dat is wat ik haat. En dat zegt hij ook tegen ons. Onrecht, vals eed afleggen, ongerechtigheid, onbarmhartig zijn, dat haat ik, zegt de Heer. Dat geldt nog steeds. En dan pas, nadat hij dus gezegd heeft wat hij aan Jeruzalem gaat doen, en dat hij nog eens heeft herhaald, ja, maar houd je aan mijn woord, dan komt aan het einde, in vers 18 tot en met 23, dan pas, lieve mensen, dan pas hebben we het antwoord op de vraag uit hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 3, met welke vraag kwamen ze? Het vasten in de vijfde maand, moeten we daar nou mee doorgaan, ja of nee? Nou, we hebben gezien wat er allemaal gezegd is en antwoord is er niet gegeven. We zeiden ook al, God geeft niet altijd meteen antwoord, maar nu komt het antwoord. En dan gaat het om contrasten. Vasten wordt feesten. Het woord van de Heere van de legers kwam tot mij. Zo zegt de Heer, het wordt nog eens benadrukt. Twee keer wordt er gezegd, spreekt de Heere van de legermachten. Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende, het vasten in de tiende. Het zijn van de vijfde en de zevende maand zijn nu vierde en tiende maand erbij gekomen. Zoals in het Jodendom ook nu bekend is. Dat zijn data van de verovering en de belegering van de stad. Verschillende data waarop dramatische momenten plaatsvonden. Bijvoorbeeld vasten in de vierde en de tiende maand naar aanleiding van de belegering van de stad. Maar ook naar aanleiding van het moment dat de muren doorbroken werden. Dus die dramatische momenten werden momenten van vasten. Dus nu zegt de Heer eigenlijk,
Het wordt nog meer. In plaats van de vijfde maand, wordt het nu de vierde, de tiende, de zevende. Die hadden ze ook al genoemd. Maar het contrast is, het wordt nu vieren. Het wordt feesten. Het vasten in de zevende en in de tiende maand, dat zal voor het huis van Juda worden tot vreugdevolle dagen van vrede. Maar, weer die reminder, heb waarheid en vrede lief. Vergeet het niet, ziet u hoe dat steeds weer erin gekerfd wordt? En dan weer een profetie, vers 20. Zo zegt de Heere van de legers. En dit is echt een profetisch vergezicht wat nog komt. Er zullen weer volkeren komen, inwoners van veel steden. De inwoners zullen van de ene stad naar de andere gaan. En wat zeggen ze dan? Tegen elkaar? Laten we meegaan. Nu gaat het niet om een toerisme. Nee, laten we meegaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Wat betekent dat als je zegt, ik ga zijn aangezicht gunstig stemmen? Dat betekent, ik kom tot de ontdekking dat ik hem vertoornd heb. Dat ik gezondigd heb. Dat ik naar hem toe ga om hem gunstig te stemmen. En dan zullen wij de Heere van de legers zoeken. En vers 21 zegt dat mensen zeggen, laten we meteen gaan. Ik ga ook. Vers 22. Dat had Jeremia in hoofdstuk 3 al geprofeteerd. Volkeren, velen zullen komen en machtige volkeren. Waarom? Om de Heere van de legers in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Is dat nu? Dat komt nog. Velen. En dan zegt de Heere. Zo zegt de Heere in vers 23. In die dagen. En die dagen geeft aan, dat komt nog. Dat is een ver profetisch, messiaans vergezicht. Maar het komt. Dat 10 mannen uit allerlei verschillende talen van de volkeren, ze zullen de punt van de mantel van een Joodse man zeggen, vastgrijpen en zeggen. En dan komt een profetische uitspraak. Wij gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. In die dagen, dat is een eschatologische toekomst. Erkenning van alle volkeren, dat God bij Israël te vinden is. Is dat nu al zo? Nee, dit komt. En erkenning, wat in Genesis 12 vers 3 geprofeteerd is. Abraham, door jou en in jou zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Erkenning. Gods zegen gaat via Abraham naar alle volkeren. Dit komt nog. We vatten samen. 7 en 8. We zeiden het al. En het filmpje onderstreept het. God wil geen godsdienstige, lege traditie. Een oproep tot ware godsdienst, dat is liefdevolle gehoorzaamheid. En Jezus droeg als Joodse man de boodschap van het evangelie uit. En daar begon al de verspreiding van Gods woord over de hele wereld. Maar het gaat veel verder. Er komt, op grond van deze profetie waar we vanavond mee eindigden, allemaal zullen ze met de Joden willen meegaan. Want wij hebben gehoord dat God met je is. Erkennen dat God met het hele Joodse volk is. Maar eerst komt er een geestelijke vernieuwing in Israël. Eerst. En dan een wereldwijde bekering. Dat is wat de profetieën ons leren. Geweldig om daarmee te eindigen. Nog één keer dat slotwoord van hoofdstuk 8 te lezen. Met elkaar lezen we het einde van hoofdstuk 8, vers 23. Wij gaan met u mee. Dit is een heerlijke belofte. Want wij hebben gehoord dat God is met u. En dit is, God is met u, is gelijk aan Immanuel. God is met ons. God is met u. Met deze geweldige profetie sluiten we dan deze avond af. En mag ik u vragen, als dat mag, voor volgende keer hoofdstuk 9 en 10 te willen lezen. Dan geef ik nu het woord aan Reijer weer.
We hebben vanavond nog helemaal geen lied gehoord. Dat gaan we nu alsnog recht trekken. We hebben een lied dat past eigenlijk bij, eigenlijk zou je kunnen zeggen, oneerbiedig met het filmpje wat we net gezien over die honden. Dat het niet gaat om tradities en gewoontes. En we hebben een lied wat daar heel goed op aansluit. En dat is een lied wat niet uit opwekking komt. Dus nou is het een lied buiten opwekking. Het is een lied, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dat past zo goed bij dat thema of bij die gedachte van dat we niet moeten zoeken naar de lege, inhoudsloze traditie. Maar dat we moeten zorgen naar het verkrijgen met God, met een innige relatie met hem. Met ware godsdienst, met toewijding aan hem in alles wat we mogen doen. En dan komen van die mooie regels in het lied naar voren. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Nou, dat is ook toewijding. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Gehoorzaamheid, wat ook zo naar voren is gekomen op deze avond. En tenslotte, neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Ik hoop dat ook is wat u van harte mee kunt luisteren, want zingen kunnen we nog niet. Tot slot de volgende avond. U weet het, dat is de avond van 12 mei. Dan is het de vijfde avond in de serie. De op een na laatste alweer. Voordat wij gaan afsluiten met nog een filmpje voor de liefhebbers, wat ik straks in het begin al zei over het maken van een boekrol, wil ik graag eerst een dankgebed met u uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat we opnieuw de woorden van de profeet Zacharia mochten openen. Dat hij ook ons vandaag nog steeds iets te zeggen heeft, hele belangrijke dingen. Heer, dank u wel dat het ons opnieuw duidelijk is geworden, Heer, dat u de wereld in uw hand heeft. Dat u de wereldgeschiedenis ook bestuurt. En dat het u nooit uit de hand loopt. Dank u wel, Heer, dat er ook een oordeel ook zal komen over alle verderf en zonde die er is. En dat ook uw volk veilig gesteld zou worden. Heer, dat ook een oordeel zou komen over de vijanden van uw volk. Heer, dank u wel dat we mogen weten, we zullen mogen weten, Heer, dat wie er regeert over deze wereld. En dat u dat zult zijn en dat u met uw volk zult zijn. Dat de mensen dat ook zullen weten. Dank u voor de woorden van hoop, deze woorden van hoop. Heer, in een wereld die zo gedompeld is in goddeloosheid, in zonde, in onrecht. Dank u wel dat we het mogen vasthouden. Dank u wel, Heer, dat we ook opnieuw mochten lezen, mochten zien, Heer, dat de priester-koning die zou komen, dat die ook daadwerkelijk gekomen is. Heer, dank u wel dat uw woord, uw profetie ook zo waar is. Heer, dat uw woord betrouwbaar is. Dat mochten we ook vanavond weer constateren. Help ons, Heer, om religieuze gewoontes en tradities, om die los te laten. Heer, maar om echte, ware godsdienst te zoeken naar toewijding. Heer, naar de diepe relatie met u, om die te zoeken. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan naar huis? Wilt u ons bewaren? En wilt u ons daarin helpen om te zoeken naar die ware godsdienst, naar de toewijding van u. Dank u wel, Heer, voor alles wat we vanavond mochten horen. Help ons om het toe te passen in ons leven. Amen. Voor de mensen die geen aanmelding hebben gedaan voor een handout, kan dat nog steeds. Dan kunt u de handout loskrijgen. De mensen die hem al kregen in de afgelopen weken, die zullen hem nu opnieuw gaan krijgen. Daar zal ik voor zorgen. Ten slotte dank ik u voor uw komst en zien we elkaar hopelijk weer terug op 12 mei. En als het goed is, gaat Kees nog een klein filmpje laten zien over het maken van een boekrol. Het is een grappig filmpje over een jongetje in een soort interviewvorm aan een soffeer. En een soffeer is een schrijver. Gineke kan er misschien nog iets meer over vertellen. Maar het geeft al heel duidelijk aan wat een boekrol is en hoe je daar tot een boekrol komt. En dat is best wel een hele klus. U zult het zien.
This is the Torah.
It's an amazing book.
It is an amazing book.
I was speaking to the author this morning.
Really?
Uh-huh.
It was given to us by Hashem thousands of years ago on Har Sinai.
It's been the cornerstone of Jewish existence ever since.
There are thousands of Torah scrolls all over the world, all with the original text.
Wow!
I know, right?
Wait. How do you even make a new Torah scroll?
We need to go and see this guy.
Rabbi Goldberg?
No, not Rabbi Goldberg. This is Rabbi Eli Gutnick. He's a sofer.
A sofer? Cool, let's go!
Hi, how are you?
How are you, Justin?
I'm Rabbi Eli Gutnick, the sofer.
Lovely to meet you, sir.
Nice to meet you. Come in.
Hold on, Rabbi Eli Gutnick. Are you a part-time dentist?
No, as a matter of fact, my correct title is Sofer Stam. Now, the word Sofer means a writer. Do you know what the word stum might mean?
I've heard stum before, but it's like, you're a jerk, like stum, is it different?
Yes, it is. It's actually an acronym. So, maybe you want to have a guess and see what they may stand for.
Sefer Torah. Tefillin. And mezuzah.
The first thing we need in order to write a Torah is a writing instrument. Any idea what we use?
A pen?
That's incorrect. I'll give you a clue. It comes from a bird.
A feather.
A feather, correct. So what we use is, we actually use a feather that comes from a turkey, because a turkey is the strongest of the kosher birds that are available today. And what I do is I just very gently shave off the end so that I have a step where basically the whole bottom half of the feather will be cut out. The ink will not flow until the end is split, because what we need to do is we need to create two sides that will rub against each other, causing the ink to flow down the nib and onto the paper. And last step is to take the surgical blade again and just give it a little bit of a cut at the end, so that it'll be nice and sharp.
Mazel tov.
Mazel tov. We're all good to go.
Wow. You seem like a pro, Rabbi Goodnick.
Yes, I have done this. I have done this before, a number of times.
Wow.
What else do we need?
Parchment.
Parchment. Okay, we need something to write on. Now, the parchment that we use is the outer layer of the skin of a kosher animal. So imagine leather. Our shoes are made of leather. Leather is both layers of the skin, which are still together. Parchment is the outer layer. So the inner layer is removed, and the outer layer comes out after it's been treated and dried, almost like cardboard. It's a substance that's very much like paper and cardboard, except it's a lot stronger. That's just a cardboard envelope. Just take it and just tear it for us.
I've been working out a bit, so do you reckon I could do this?
I reckon you could do it.
Alright.
Okay, well that went quite easy. And that's parchment, that's paper rather, which comes from trees. Parchment, which comes from animals, as we said, is a lot more durable. And why don't you try to tear that for us, just to show us how strong it is. Try harder.
This is the strongest thing ever.
So now we've got two out of the three components that we need in order to write a Torah scroll. We've got our quill, which in Hebrew is called a kulmus. We've got our parchment, which in Hebrew is called cloth. And the last thing we need is ink. Now, like the feather and like the parchment, there cannot be anything inside that is not kosher. So beetle shellac, squid blood, these are some of the things that are put in inks today which cannot be put in for the purpose of ink that's used to write a Torah. And do you mind dipping the feather into the ink?
Is that enough?
That should be fine. So we're doing a hey. And the hay's got the roof, which is called the gug, the regal, which is the foot, and the nakuda, which is the inner part of the hay. Plus, we have a little thorn called an oketz on the top left, and a tug, which is a crown in the middle. So that is our kosher hay, and you can see it definitely works. A Torah scroll is made up of 62 sheets, just like this one. So Justin, if I get you to hold that for us. Now you can see the Yiriyah is about half a meter long, and you can see the format of the Yiriyah. We've got four columns of text per Yiriyah. The columns in Hebrew are called Amudim. And you can see that every Amud is written beautifully and perfectly. If you look very closely, you can notice the sirtut, which are the lines that are etched into the parchment. Now, the sofer makes the lines before writing to ensure that the writing will come out nice and neat and straight.
How does he make the lines?
He takes a scoring instrument and he etches it using the scoring instrument. It's not ruled with pencil, but rather it's etched into the parchment. And you'll notice that the letters actually hang from the sirtut. They hang from the line. They don't actually, they're not written on the line, they hang from the line, which is very unique in today's day and age.
So what I'm doing now is actually called hagah in Hebrew, which means examination. I'm examining the text to make sure that there are no errors and no mistakes. And what I do is I go through each and every letter. And if I find something, I need to repair it.
Okay, so now that all the sheets have been examined, we are now ready to sew the 62 individual sheets into a scroll.
What do we sew it with?
We sew it with gid, which is actually the same substance that's used to sew tefillin boxes closed. It's a special type of thread, which is called sinew in English and gidim in Hebrew. And it's actually, this sounds a bit gory, but it's from the muscles of a kosher animal.
The best way to sew a Sefer Torah together is actually to turn part of it upside down.
So this is our finished product. This is our Torah completely sewn together.
Wow.
And you can see all 62 sheets sewn together, 245 columns of text in one large scroll. And as we roll through it, we can see the seams where they've been joined, and we can see the workmanship, and we can see all of the letters in their beauty. And of course, once it's complete, it's now a very holy object. We must stand up when it is brought into the shul. We must give it respect. It's a custom to kiss the Torah and to respect the Torah very much.
Rabbi Eli Gutnick, I just want to say thank you for educating myself and my scopus on how to write Sefer Torah.
It's my pleasure, and I hope it was informative and that you learned something. And Justin, I want to leave you with a little gift.
Oh,
take this feather.
You sure?
Yep, and knock yourself out. I want to see you writing and scribing for the next 2 weeks straight.
I will try to do my best. I'm not sure because you're so good, I might not live up to your expectations.
That's all right.
Thanks, Rabbi.
Give me a bit.
Thank you. Now I know how to make a Sefer Torah.
Yes, you do.
It's awesome. Thanks, Jared.
No problem.
Oi, Jared.
Yeah?
You want to hear a Torah joke?
Absolutely. Hit me.
What do you call a Torah? A Torah with airbags.
Airbags. No idea. What?
A Sefer Torah. Get it? A Sefer Torah. Sefer? Did it say? Sefer Torah. Airbags. Sefer Torah. Sefer.
Denkt u van, nou waarom lachte die nou zo? Er werd gevraagd, wat is nou, weten jullie nou hoe je een sefer, het Hebreeuwse woord sefer betekent boek. En sefer Torah, een boek van de Torah. Dus hij zei, dat is een airbag, van, het is een sefer, dus het Engelse redder. Dus anders snapt u de, misschien niet wat hij bedoelde. Dan moet je wel weten dat het Hebreeuwse woord sefer betekent boek. En nog één dingetje, misschien zag u ook op de letters die haaltjes, die streepjes. Dat zijn de zogenaamde titels, waarvan de Heer Jezus zegt, geen titel nog jota van mijn woord zal voorbij gaan. Dat zijn die kroontjes, die kleine streepjes die u bovenaan de letters zag. Nou, dan heb je een beetje een idee hoe een Torahrol gemaakt wordt. God zegen en tot volgende keer.